onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 145. O God, mijn God, gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 145. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste psalm na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden het boek Esther, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. We noemden nu Esther 1 vanaf het eerste tot en met het negende vers.
Beleiden wij ons geloof en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Esther 1. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot aan Morenland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op den troon zijns koninkrijk zat, die op den burg Susan was, in het derde jaar zijn regering, maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, de macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde den rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar den wil van een iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Tot zover.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 49, het 4e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En het 6e vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. De versen 4 en 6 van Psalm 49. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hopen, zo de Heer het geeft, de komende tijd met u stil te staan bij de inhoud en de betekenis van het boek Esther. Esther behoorde tot de ballingen of was voortgekomen uit de ballingen die ondanks de toestemming van koning Cyrus om terug te keren gebleven waren in de ballingschap. De Heere heeft beloofd dat uit het volk van de Joden de zaligmaker geboren zou worden. En u zou u misschien kunnen denken, als dat plan van Haman, als dat duivelse plan ten uitvoer zou zijn gebracht, dan zouden de teruggekeerde Joden toch niet omgebracht zijn. Maar zo ligt dat niet. Want het land Kanaan was in die tijd ook onderworpen aan dat machtige wereldrijk Perzië. Koning Ahasveros heerste van India tot aan Moreland. Zelfs Egypte had hij weten te onderwerpen. Dus, als dat plan van Haman werkelijkheid was geworden, waren ook de Joden in Kanaan omgebracht. Dan zou de duivel het gewonnen hebben. Wat laat ons het boek Esther nu zien? De Heere regeert. Hij volvoert zijn raad. Ondanks alle benauwdheid, ondanks alle plannen, listen en aanslagen van de duivel, gaat er toch heen naar de geboorte van Christus. Weten jullie, jongens en meisjes, wat iets heel bijzonders is in het boek Esther? Het bijzondere is dat de naam van God niet wordt genoemd. Maar aan de andere kant, wat ik al zei, heel duidelijk komt uit dat de Heere regeert. Het zag er heel somber uit. Het leek verloren. Maar de Heer heeft het zo gemaakt dat het volk van de Joden juist mocht strijden tegen hun vijanden. En elk jaar wordt dat nog door de Joden herdacht op het zogenaamde Purimfeest. En wat nu geldt in het groot van het volk der Joden, dat geldt ook in het klein van al Gods kinderen. Soms maken zij heel veel moeite, zorgen en problemen mee. Onbegrijpelijke wegen. En ze zien niet hoe het dan ooit nog goed moet komen. En juist onder zulke omstandigheden valt de duivel aan. Die probeert het wijs te maken. Als de Heere van u af zou weten, dan zouden de omstandigheden toch heel anders zijn. Wie de Heere vreest, zal het toch goed gaan? En bij u, bij jou, zit alles tegen. Waar kan het dan benauwd worden in het hart? Als niet alleen de omstandigheden moeilijk zijn, maar als de duivel die omstandigheden misbruikt om tot moedeloosheid te brengen. Maar weet u wat dan toch ook werkelijkheid is? Dat de knieën mogen buigen voor de Heere. Dat er uit de nood geroepen wordt. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. En als dan achteraf teruggezien mag worden op die moeitevolle weg, waarin het zo donker was, waarin zoveel vragen rezen in het hart, dan mag Gods kind er toch zeggen, de Heere heeft zich niet vergist. Ook die moeilijke weg is voor mij tot zegen geweest, want juist die zorgen hebben mij te meer op de knieën gebracht en op het gebed des te meer doen ervaren wie de Heere is, hoe Hij zorgt, hoe Hij uitkomst geeft, hoe Hij regeert. Alle dingen moeten medewerken in het leven van Gods kinderen ten goede. En dat boze plan van Haman, dat duivelse plan, werkt er juist aan mee om te laten zien dat de Heere regeert en zal juist bescherming bieden aan het volk van de Joden, zodat inderdaad op Gods tijd de zaligmaker geboren wordt. We worden in Esther 1, in de u voorgelezen verzen, bepaald bij koning Ahasveros. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats zijn macht. Ten tweede zijn rijkdom. En ten derde zijn maaltijd. Koning Ahasveros, in de eerste plaats zijn macht. Ten tweede zijn rijkdom. En ten derde zijn maaltijd. Zijn macht. We lezen in Esther 1 vers 1 het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot aan Moreland toe. 127 landschappen. In het boek Daniël lezen wij van 120 landschappen. Deze koning heeft een nog groter gebied waarover hij regeert dan in de tijd van Daniël. 7 landschappen er nog bij. En die koning liet zijn hoogmoed spreken in de namen die hij zichzelf gaf. Hij noemde zichzelf onder meer koning der koningen. Dus de allerhoogste koning. Hij verbeeldde zich heel veel, maar had niet alle macht in hemel en op aarde. Al had hij heel veel onderdanen, zijn macht was toch maar beperkt. 20 jaar heeft hij geregeerd. Toen werd zijn macht hem ontnomen, nadat hij ook een nederlaag geleden had in de strijd in Griekenland. Want dat was de werkelijkheid geworden. Wat hij wilde bereiken, heeft hij niet bereikt. Hij wilde ook Griekenland onderwerpen. Ook zijn vader had al een nederlaag tegen de Grieken geleden. En hij wilde daar wraak op nemen, zijn macht ook uitbreiden over Griekenland, maar dat is hem niet gelukt. De Heere stelt paal en perk aan de macht en invloed van wereldgroten. Dat geldt vandaag nog. Denk maar niet, geliefde gemeente, dat de presidenten van Rusland, Amerika en China het voor het zeggen hebben. De Heere regeert. En als de levensadem wordt afgesneden, is het voorbij. Al de heerlijkheid, glorie en majesteit, al de macht, behoort dan tot het verleden. In het klein geldt van ieder mens eigenlijk hetzelfde. Wij verbelen ons heel wat. We vinden dat we het aardig voor elkaar hebben in dit leven. De mensen mogen wel respect voor ons hebben. Door hard werken is er veel tot stand gebracht. En dan is het gevaar zo groot dat je jezelf gaat roemen. Grote gedachten van jezelf krijgt. Net zoals deze koning dat had, die zich koning der koningen noemde. 127 landschappen aan hem onderworpen. En wat heb ik bereikt? Wat hebt u bereikt? Wat heb jij bereikt? Mogen we het zo zien dat de Heere geeft dat we een goede zaak hebben? Dat de Heer het geeft dat we diploma's gehaald hebben? Dat de Heer een voorspoed geeft? In voorspoed dankbaar, dat zou de houding moeten zijn. Geen trots, geen hoogmoed, maar ootmoed, diep neerbuigen voor die God die zijn hemelhoge goedheid bewijst, zijn macht. Weet u welke macht deze Ahasveros niet had? Hij had niet de macht om van vijanden gewillige onderdanen te maken. Die vijanden die onderworpen waren, moesten hem wel dienen. Als ze dat niet zouden doen, zou het hen het leven kunnen kosten. Dan zien we gelijk al dat de macht van deze koning beperkt is. En dan trekken we de lijn door naar de koning der koningen. De enige waarachtige God. Die is niet machtig. Die is almachtig. Hij regeert maar niet over een deel van deze wereld. Hij regeert over heel deze wereld. En door zijn almacht komen er in heel de wereld gewillige onderdanen. Als vijanden getroffen worden in het hart door pijlen uit Gods pijlkoker, dan komt er liefde in dat hart. Dan worden ze, om zo te zeggen, niet doodgeschoten, maar levend geschoten. Dan komt daar leven tot eer van God. Dan komt daar een nieuw hart. En nu vragen jullie je misschien af, jongens en meisjes, wat is dat nou? Een nieuw hart. In dat oude hart heeft de duivel het voor het zeggen. Een nieuw hart wil zeggen dat God regeert. Dat je uit liefde wil doen wat de Heere van je vraagt. Een oud hart, een zondig hart wil zeggen, je strijdt niet tegen het kwade. Maar een nieuw hart betekent dat er oorlog komt tegen de zonde. Niet langer oorlog tegen God, maar oorlog tegen de zonde. De duivel niet meer willen dienen, niet meer willen doen wat hij influistert. Een nieuw hart. Er zit ook een nieuwe liefde in. Nieuwe liefde tot God. Geen liefde meer tot de zonde en de duivel en deze wereld. Liefde tot God die zijn liefde heeft uitgestort in het hart. Dat doet de almachtige koning. De koning der koningen. En dan lezen wij van Ahasveros. In die dagen als de koning Ahasveros op de troon van zijn koninkrijk zat, die op de burg Susan was. Susan, daar stond het zomerpaleis van deze koning. Een geweldige sterke burcht met drie muren eromheen en daartussen grote ruimten tussen die tweede en die derde muur. We zouden zeggen onneembaar. Maar er is in onze tijd alleen maar een ruïne van overgebleven. Van aardse koninkrijken geld opgaan, blinken en verzinken. Dat is ook met dat rijk van Perzië gebeurd. Maar van Gods koninkrijk geldt dat niet. Dat koninkrijk wordt alleen maar groter. Uit alle landen, uit alle volkeren worden er zondaren bekeerd. En als je een onderdaan van deze koning bent geworden, dan kan het ten diepste nooit meer misgaan. Ahasveros, hij was machtig. Hij kon een groot leger op de been brengen, maar dat leger is toch verslagen. God is almachtig. Wie als soldaat, laat ik het zo mogen zeggen, in zijn dienst mag zijn, kan het nooit meer verliezen. En kijk eens naar oorlogen die ook vandaag worden gevoerd. Jonge mannen sneuvelen, ontzettend leed en verdriet. Als een man en vader er niet meer is, dat kan nou nooit gebeuren met de onderdanen van Christus. Kan dat nooit gebeuren, dominee? U hebt toch vorige week voorbeelden aangehaald uit de Schotse kerkgeschiedenis en ook uit de Bijbel. Daar zien we het toch ook al, dat er martelaren zijn, Stefanus gestenigd. Dan is het toch mis? Nee, geliefde gemeente, dan is het niet mis. Dan denk ik aan datgene wat wij gezongen hebben met elkaar. Psalm 49, vers 6. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Na de dood het leven, dat leven dat hier al begonnen is. Als de Heer een nieuw hart geeft, dan begint dat nieuwe leven. Dan begint dat leven tot eer van God. Maar hier is er nog zoveel zonde, zoveel kwaad. Maar als het sterven wordt, ook de marteldood, dan betekent dat het einde van de zonde, wat de ziel betreft. En op de dag van de wederkomst, als Jezus Christus wederkomt, zullen alle graven geopend worden. En zullen de lichamen van klein en groot in de genade opgewekt worden, herenigd worden met hun zielen. Om dan samen met de ziel God eeuwig te eren, te loven en te prijzen. Weet u wat Ahasveros ook niet kon? De macht van de zonde verbreken in het hart van zijn onderdanen. En dat doet de echte koning der koningen wel. Als hij komt in het hart, dan wordt de macht van de zonde verbroken. Nee, ik zeg niet dat de zonde dan direct helemaal afwezig is, zo is het niet. Maar Christus neemt dan plaats op de troon van het hart. En hij laat zich er nooit meer afjagen, met eerbied gesproken. Wat de duivel ook probeert, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen worden, dan leeft het toch van binnen. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En dan mogen die onderdanen van die koning zich aan hem toevertrouwen. Want hij is de Almachtige die alle dingen, wat ik al zei, doet medewerken ten goede. En deze Almachtige Koning, zorgt voor de volkomen zaligheid van die ontelbare schare die er eenmaal zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Zijn macht. Ja, die macht is beëindigd. 20 jaar geregeerd. Soms wordt er langer geregeerd. Denk eens aan koningin Elisabeth in Engeland. Al 70 jaar. Maar de gebreken van de leeftijd komen. Ook zij draagt de naam sterveling. Er zal ook aan haar leven een einde komen. En dat geldt nou van ons allemaal. Ik vertelde het nog in de consistorie voor we naar binnen gingen. Onze buurman in Barendrecht, die heel goed naar ons omzag, die alles voor ons deed, was vorige week zondag nog 2 maal in de kerk. Maandag werd hij niet goed en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. Ook een hele oude tante van 98 jaar werd in de achterliggende week begraven. Dus al worden we bijna 100, we zullen sterven. En hoe zal het dan toch zijn, geliefde gemeente? Vraagt u zich dat wel eens af? Waar zal ik toch zijn in de eeuwigheid? Als we net zo leven als Ahasveros in het klein, als we het alleen maar zoeken in de dingen van beneden in aardse macht, luister, pracht, pralen, aanzien, dan is het mis. Maar wie een nieuw hart mag ontvangen hebben, wie uit liefde de Heere mag dienen, die zal zalig worden, o geliefde gemeente. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Hij heeft nog geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven, roept hem toch aan, terwijl hij nabij is. Wie hem nederig valt te voet, met een bevend hart, met een verbroken hart, met een verslagen geest, die zal toch van hem zijn wegen leren. Die zal gunst, genade, ontferming en goedertierenheid ontvangen. De macht van Ahasveros, het is voorbij. En dat geldt ook van zijn rijkdom. Dat is onze tweede gedachte. In het 3e jaar van zijn regering maakt hij een maaltijd. Al zijn vorsten en zijn knechten. De macht van Perzen, dat betekent zij die heel belangrijk waren in dat Perzische Rijk. En Meden, de grootste heren, zij die dus regeringsverantwoordelijkheid droegen in al die landschappen. En de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht, als hij vertoonde de rijkdom van de heerlijkheid van zijn rijk en de kostelijkheid van het sieraad van zijn grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Een half jaar heeft hij al zijn rijkdom getoond aan de belangrijkste mensen in dat grote, uitgestrekte rijk. En die rijkdommen waren heel veel. Misschien zijn jullie jongens en meisjes wel eens geweest in een paleis. Misschien paleis het Loo wel. Ja, en daar zijn toch veel mooiere en veel meer spullen dan wij hebben. En ook als je in andere paleizen komt, in kastelen komt, waar vroeger hele belangrijke mensen gewoond en geleefd hebben, dan zie je dat. Wat een rijkdom. En deze koning was wel bijzonder rijk. Een half jaar lang heeft hij zijn schatten getoond. Zou de hoogmoed hem geen parten gespeeld hebben? Leeft er niet hetzelfde in zijn hart als ook bij Nebukadnezar leefde? Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar al die rijkdom heeft hij moeten verlaten toen hij stierf. Dan kun je met pracht en praal begraven worden, maar je kunt helemaal niks meenemen. Denk aan die rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man ook met pracht en praal begraven, de arme Lazarus niet, heel anders. Maar hij was werkelijk rijk, rijk in God door Christus. En daar komt het op aan, geliefde gemeente, om in die ware rijkdom die de zaligmaker verworven heeft voor zijn kerk te mogen delen. We lezen in de Bijbel dat de Heere Jezus arm geworden is. En dat betekent niet alleen maar, jongens en meisjes, dat hij niet in een prachtig paleis is geboren, maar in een beestenstal. Betekent ook niet alleen dat hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen, maar het betekent dat hij de toren van God heeft willen dragen. Dat is zijn diepste armoede geweest. Hij wilde de liefde en de ontferming van God missen. Hij wilde de helse benauwdheden doormaken, opdat hij rijkdom zou verwerven voor mensen die zichzelf arm gemaakt hebben door in Adam God de rug toe te keren. Is dat geen onbegrijpelijk groot wonder? Dat Christus rijkdom verworven heeft voor mensen die door eigen schuld hun oorspronkelijke rijkdom zijn kwijtgeraakt. En wat die rijkdom is, daar kunnen we maar iets van zeggen. De schatten die hij verworven heeft. Denk eens aan het kruiswoord: het is volbracht. Wat ligt daar al ontzaglijk veel in opgesloten? De rijkdom is dat hij de overwinning behaald heeft voor opstandelingen, opdat die opstandelingen in die overwinning op de duivel zouden delen. Want in dat kruis wordt het is volbracht klinkt door. De kop van de slang is vermorzeld. Ik heb getriomfeerd over de duivel. En triomferend is hij ten hemel gevaren. En de overwinning die hij behaald heeft, dat doet hij in delen. En is dat niet een onbegrijpelijk grote rijkdom? Als je aan de kant van God mag komen te staan. Als de Heer is gaan werken in je hart en in je leven. Als je geen gewillige slaaf meer bent van de duivel, maar een gewillige onderdaan van Christus die uit liefde de Heere wil dienen, uit liefde wil doen wat de Heere van je vraagt. En in dat kruiswoord, het is volbracht, klinkt ook deze rijkdom in door. Er is vergeving. Vergeving voor alle zonden en overtredingen van die ontelbare schare die zalig zal worden. En geliefde gemeente, die vergeving hebben wij allemaal nodig. Buig dan de knieën. Ontdek mij aan mijzelf. Leer mij dat ik niet betalen kan voor het bedreven kwaad. Richt mijn oog op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Vergeving, dat schenkt de Heere op het gebed, op het schuldbelijden smeken. Gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Door Christus verworven, wat een rijkdom. En denk ook eens aan deze schat, dat de zielsmeelaatsheid eenmaal volkomen zal zijn weggenomen. Heb ik daar last van? Die meelaatsheid van binnen, die onreinheid. Als de Heere een nieuw hart geeft, is de aanwezigheid van de zonde nog niet voorbij. Dat blijft werkelijkheid. En dat doet de Heere onder buigen en zuchten. En ook verlangen om daarvan verlost te worden. Een heilig verlangen om de Heere zonder zonde te mogen dienen. En dat geeft Hij aan klein en groot in de genade. Is dat geen onuitsprekelijke rijkdom? Nooit meer zondigen? Nooit meer een zondige gedachte, een zondige begeerte of een zondig verlangen? Maar alles tot eer van God? En denk ook eens hier aan de rijkdom die in de namen van Christus ligt opgesloten. Zaligmaker, Hij verlost van het grootste kwaad, de schuld, de straf, de macht en de aanwezigheid van de zonde ten laatste. En Hij brengt tot het hoogste goed, dat is het leven tot eer van God. En is Hij ook niet rijk in zijn koningschap? Als koning is Hij herder. Dat moest een koning ook zijn, herder voor zijn volk, omzien, zorgen voor zijn volk. Dat doet Christus volmaakt. Hij kan dat en Hij zal dat ook doen. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die handen die doorboord waren, waar het bloed uitgevloeid heeft. Tot een volkomen verzoening van al de zonden. Dat geen rijkdom, dat die koning als de goede herder voorgaat, dat de schapen mogen volgen, dat ze hem mogen dienen, het ook van hem alleen mogen verwachten. En hij wijst hen de weg, dat doet een herder toch ook de weg wijzen. Ook als het donker is, heb je het mogen ervaren toen het donker was. Als zo'n herder met de kudde zo'n donkere spelonk binnengaat, waar je geen hand voor ogen kunt zien, dan kunnen die schapen nog wel zijn stem horen. Dan tikt hij met zijn staf op de rotsbodem. En dan volgen die schapen, hoe moeilijk die weg dan ook is. En ze komen aan, door goddelijk licht geleid, luisterend naar de stem van de goede herder. Dan kan het nooit misgaan, want die herder heeft zijn bloed gestort en zijn leven gegeven, opdat ze zalig zouden worden. Rijkdom. Ook Hiskia was rijk. Moet ik toch ook iets van zeggen? En als hij dan na 15 jaren tot zijn leven krijgt toegevoegd, nadat hij ziek is geweest, eigenlijk ten dode ziek, wat doet hij dan? Als er mensen uit Babel komen, gezanten uit Babel, dan lezen we niet dat hij spreekt over het wonder dat de Heere gedaan heeft. Maar dan toont hij hen al de schatten van zijn huis. Dat is wat? Zwijgen over de goedheid, het wonder dat God heeft gedaan. En alles tonen wat je in bezit hebt. Dan komt het oordeel. Al die bezittingen zullen weggevoerd worden. En dat is ook gebeurt. Daar ligt ook een les in. Ook al heb je een nieuw hart, dan zit daar van binnen nog het kwaad. dan wil je jezelf nog bedoelen. Herkennen we het? En dan kan de Heere met zijn tuchtiging komen. Nee, het betekent niet dat Hizkia buiten de hemel is gebleven. Maar het zou wel vervuld worden wat voorzegd is. Al die schatten weggevoerd. Daar ligt een les in, geliefde gemeente. Als we de Heere mogen dienen, laten we vragen om ootmoed. En strijden tegen hoogmoed. Ook hoogmoed, als de Heere bijzondere genade verheerlijkt. Het oude bestaan is zo arglistig, om dan met die genade boven anderen uit te willen steken. Ik heb toch meer beleefd, het beter beleefd, het dieper beleefd dan een ander. Dat houdt wel niet uit de hemel. Maar het houdt op dat moment wel de hemel uit het hart. Dan wordt het donker. En dan brengt de Heere weer op de juiste plaats. Aan een grote zondaar heeft de Heere barmhartigheid bewezen. En blijft hij zijn trouw en zijn liefde betonen. En dat doet des te dieper buigen. In verwondering en in aanbidding. Vergadert u geen schatten op deze aarde. Dat ligt ook in dit Bijbelgedeelte opgesloten. Waar de mot en de roes verteert. Waar de dieven door graven en stelen. En uiteindelijk moet je alles achterlaten. Maar vergadert u schatten in de hemel. Waar mot en roest niet verteren, waar dieven niet kunnen doorgraven en stelen. Dat is de ware rijkdom. En laat het ons mogen waarschuwen wat we gaan zingen met elkaar. Uit de 49e psalm, het 7e vers. Schoon hij zich op deze aarde in wellusbaat. En ieder roemt zijn weelde en overdaad. En wat er verder volgt uit het 7e vers. Van Psalm 49. zijn maaltijd, onze laatste gedachte. Toen u die dagen vervuld waren, vers 5, maakte de koning een maaltijd voor al het volk dat gevonden werd op de burcht Susan. Van de grootste tot de kleinste, 7 dagen lang in het voorhof van de hof van het koninklijk paleis. Een geweldige maaltijd werd daar aangericht voor allen die daar op de burcht Susan waren, klein en groot. Daar waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, we zouden zeggen soort gordijnen, gevat aan fijn linnen en purperen banden in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. Dus de rijkdom komt ook aan die maaltijd uit die bedden. Dat waren aanlichtbedden, zo divan zouden we zeggen. Je leest dat ook van de Heer Jezus, dat hij aanlicht met de discipelen. Zo was dat in die tijd en ook in de eeuwen daarvoor. Maar de grote rijkdom aan zilver en goud en aan kostelijke natuursteen die heel duur was, komt hier duidelijk naar voren. En men gaf te drinken in vaten van goud. En het ene vat was anders als het andere vat. En daar was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. Dus niet allemaal zomaar hetzelfde massaproductie zoals wij dat kennen. Nee, het ene vat, de ene beker om uit te drinken, was net weer wat anders dan dat andere vat, dan die andere beker. En het drinken geschiedde naar de wet dat niemand dwong. Want alzo had de koning vast bevolen aan alle groten van zijn huis, dat zij doen zouden naar de wil van een iegelijk. Je werd dus niet gedwongen. Het was je eigen verantwoordelijkheid om maat te houden. Dat is ook een les. Maat houden in eten en drinken. Hoe is het met onze feesten, bruiloften, jubilea? Als we geslaagd zijn, wordt altijd de juiste maat gehouden. Matigheid, daar spreekt Gods woord over. En als dat niet zo is, bekeert u daarvan. En dan lees hij van koningin Vasti, die maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijke huis, hetwel de koning Ahasveros had. Aparte maaltijd voor de vrouwen. En we zullen wel horen de volgende keer als Heer het dat geeft waarom dat was. Die maaltijd. Een overvloed aan eten en drinken. Maar dan trekken we ook bij dit punt de lijn door. Naar het voedsel dat de Heere geeft aan al zijn onderdanen, zeker. Hij zorgt ook voor het lichaam. En als je een nieuw hart mag hebben, dan zul je dat ook zien. En mag er dankbaarheid en verwondering zijn dat ik te eten en te drinken heb. En ik ben toch niet beter dan mensen die niet of te weinig te eten en te drinken hebben. Een wonder van Gods goedheid. Maar de Heere geeft niet alleen voedsel voor het lichaam, ook voedsel voor de ziel. En dat is zijn woord. Het woord dat spreekt van het brood des levens. van het ware manna dat uit de hemel is neergedaald. En dat is dan nog heel iets anders dan het eten aan die tafel van koning Ahasveros. Het mogen eten met de mond van het geloof van dat ware manna van hem die het brood des levens is. Mag het woord van God u tot geestelijk voedsel zijn? Daar hebben we toch geen recht op. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder dat de Heer het daarmee voeden wil, onderwijs wil geven, moed wil geven, standvastigheid wil geven, gebed wil geven. Dat wordt allemaal gevoed vanuit het woord, toegepast door de Heilige Geest in zondaarsharten. En dan spreekt dat woord ook van het lijden en sterven van Christus. En dan denk ik ook aan de bediening van de sacramenten. Dat wil de Heere bijzonder gebruiken om voedsel te geven aan de ziel. Als een kind wordt gedoopt, dan wijst dat water toch heen naar het alles reinigende borgbloed van Christus. Dat predikt ons dat er een fontein ontsloten is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die vuile bron van wanbedrijven, hier wordt ze al gedeeltelijk gestopt. En eenmaal zal die bron volmaakt en voor eeuwig toegesloten zijn. Er zal geen enkel wanbedrijf meer gevonden worden. Dan zal alles zijn zoals God dat bedoeld had in het paradijs. En er zal daar nooit meer een einde aan kunnen komen. Dat is verschil met het paradijs. In dat eerste paradijs heeft de zondeval plaatsgevonden. Maar in de nieuwe hemel op de nieuwe aarde is dat uitgesloten. Daar zal de duivel geen toegang hebben. Die zondige wereld is er dan niet meer, want alles wat zondig was is weggebrand. Alles zal zijn tot eer van God. De Heere voedt bijzonder aan de bediening van het heilig avondmaal. Als je daar met het geloofsoog het lijden en sterven van Christus mag zien. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is toch onbegrijpelijk groot. Dat wordt niet beleefd aan die maaltijd bij Ahasveros. Maar de Heere geeft dat te zien, te beleven, te bewonderen en te aanbidden, aanzittend aan de bediening. En als die wijn vergoten wordt, vergoten zijn bloed, tot een volkomen verzoening van al de zonden. Wat een rijkdom ligt daarin opgesloten. Ja, dan kun je wel eens voelen, zoals die Canaanese vrouw. De Heere noemt haar een hondeke. En dat beaamt ze ook. Een hond is een onrein dier. Kan je zo wegschoppen als het ware. Heeft geen waarde. Maar nu mogen die hondekens eten van de kruimels die er vallen van de tafel van hun Heere. Zo voedt en sterkt de Heere de zijnen. En dat is reden om hem te aanbidden. Die maaltijd, ja het zal worden, een eeuwig aanzitten aan de bruiloft des lams. Maar wij, ons geliefde gemeente, wanneer we die koning, die zich zo diep wilde vernederen, u zit aan de rechterhand van God de Vader, wanneer we die koning nog niet in liefde dienen, Hij strekt zijn handen nog uit. Ik las het nog gisteren van Spurgeon. Die ging gebukt onder zijn zonde en schuld. En op een morgen waarop het hevig sneeuwde, ging hij een klein kerkje binnen. 15 mensen waren daar aanwezig. De dominee was niet eens gekomen. Een eenvoudig man nam zijn plaats in. En hij zei eigenlijk alleen maar: wend u naar mij toe. Zie op mij. Zo staat dat in de Engelse vertaling. En dat mocht Spurgeon doen. Hij mocht zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat is dat rijk? Wat een wonder als je dat nou mag doen. Voor het eerst of opnieuw. Onder de prediking en ook aanzittend aan de bediening. Om dan de Heere te mogen aanbidden vanwege zijn eeuwige liefde. Want het is de eeuwige liefde van God de Vader dat zijn Zoon naar deze aarde is gezonden. En de eeuwige liefde van zijn Zoon dat de Zoon dat wil dan ook gedaan heeft. En het is Gods eeuwige liefde dat hij gaat werken in het hart en blijft doorwerken. Het is nog te verkrijgen, geliefde gemeente. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. De Heer staat nog met uitgebreide armen en roept zondaren tot zich. Ga daar toch niet aan voorbij. Zalig tot hem gekomen te zijn. En steeds opnieuw te komen tot die zaligmaker. Getrokken door de Vader. Om door hem geleid te worden. Door hem geregeerd te worden. En door hem gezaligd te worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat ge met ons zijt geweest. Dat er nog gesproken mocht worden, geluisterd mocht worden. Wees er de stille naprediker van in het hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen. Gedenk hen die dichtbij of veraf rust en nieuwe krachten zoeken, dat ze dat ook ontvangen mogen. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Gedenk in droefheid en smart, in vreugde en blijdschap. Wil boven alle dingen bewaren voor een onverzoend sterven. We vragen het enkel uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.